Thank you. Gemeente, namens uw kerkenraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Volgende week, zondag 8 maart, zal uw eigen predikant in beide diensten voorgaan. Vanavond is er JV 16+ bij familie van de Lage Maat, Vlieterweg 40. Woensdag 4 maart is er 's middags om 2:30 kinderclub voor de bovenbouw. Donderdag 5 maart is er 's avonds om 8:00 bijbelkring. En zaterdag 7 maart is er 's morgens om 8:30 gebedskring in de kerk. Voor deze data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Collect in deze dienst. In deze dienst zijn er 3. De eerste is voor de diaconie ten behoeve van de eigen gemeente. De tweede voor pastoraat en eredienst. En de derde collecte voor de kerkvoogdij. Er is ook een deurcollecte en die is bestemd voor de zending van de hersteld hervormde kerk. Tot zover deze mededelingen. Laten we met elkaar de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 8, daarvan de versen 1, 2 en 9. Psalm 8, vers 1, 2 en 9. vanmiddag het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij Psalm 51, het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. We luisteren vanmiddag naar de gebeurtenis waarin de Heer Jezus de tempel reinigt. En dat is niet zomaar oppervlakkige boosheid van de Heer Jezus. De Heer Jezus wil daarmee iets laten zien. Hij daalt af tot het niveau van ons hart. David zingt in deze psalm over zijn hart. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Stevige woorden, maar ze zijn wel waar. En dat, als het goed is, en daar bidden we ook om, laat dat de Heilige Geest ook aan ons zien vanmiddag. Psalm 51, het vijfde vers, naar de geloofsbelijdenis. We belijden met mond en hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des Almachtige Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, bij de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden, de Heer, om een zegen vragen over deze dienst. Heer, daar hoeven we ons niet te goed voor te voelen, dit gebed van koning David. Het gebed om een reine hart, een nieuw hart. Een hart dat naar verlangt om uw wil te doen. Dat standvastig is. Een vaste geest.
zodat wij oprecht met ons hele hart u dienen. Heer, maar al te vaak is dat anders in ons leven. Zo worden we geboren, zo zijn we van nature, met een slecht en zondig hart. Heer, we hebben het nodig dat we opnieuw geboren worden, dat we gaan leven voor u, in Jezus Christus. Maar ook daarna hebben we dat steeds weer nodig, om vernieuwd te worden. Om door de kracht van de Heilige Geest, de bediening van het woord, steeds weer afgestemd te raken op u. En Heer, daarom is het zo'n zegen dat we vanmiddag weer opnieuw in uw huis zijn. Omdat dit de plaats is waar uw woord klinkt, waar uw geest werkt, waar we samen mogen zijn om naar u te luisteren. En wat is het dan bijzonder dat u vanmiddag zo dicht bij ons komt. Zo dicht dat we uw stem mogen horen. En dat we in uw woorden uw hart voelen kloppen. Want Heer, daarom laat u ons het evangelie verkondigen. Dit goede nieuws. Omdat we in u geloven. En Heer, dat verlangt u ook. En daar ziet u naar uit. En daar doet u ook alles aan. Door uw woord, door de Heilige Geest die u geeft. De roeping die mag uitgaan. Om ons te bekeren. Te breken met dat oude leven, met die zonde in ons leven. Om grote opruiming te houden. En daarmee ook alle ruimte en alle plek te krijgen voor u. Heren, daar bidden we aan het begin van deze dienst om. In de wetenschap dat we daarin helemaal van u afhankelijk zijn. In de wetenschap dat het uw werk is. Heer, als het van ons zou afhangen, dan zou het niets worden. Zo eerlijk moeten we deze middag ook zijn. Het is door u en door u alleen. Meer omdat het uw werk is, mogen we er ook helemaal op vertrouwen. En hoeven we niet te twijfelen. Dat wat u doet en dat wat u begint in ons leven, dat u dat ook zult afmaken. En dat waar, vast en zeker zal zijn. Dat wat u ons belooft. Dat waarheid is. En dat u dat persoonlijk door uw Heilige Geest in ons hart wil leggen. Heer, zo mogen we vanmiddag zien op de Heer Jezus. Hij die naar deze wereld is gekomen. De weg van kruis, dood en graf is gegaan. Vrijwillig. Om daarmee dode zondaren te bevrijden. Een nieuw leven te geven, een eeuwig leven. Dat vol is van uw heerlijkheid en van uw glorie. Heer, we bidden dat ook in ons leven zichtbaar mag worden. Heel praktisch in de dagelijkse dingen. In ons hart. Heer, laat uw liefde heel ons leven doortrekken. Zodat mensen het aan ons mogen zien. En zodat we er zelf ook van gaan zingen. Want Heer, dat is het mooiste dat er is. En dat doen we hier vanmiddag ook. Om u te loven en te prijzen. O, heerlijk is uw grote naam. Uw naam is groot en hoog verheven. Uw naam is Jezus, zalig maken. Die naam die gegeven is door welke wij moeten zalig worden. En kunnen en mogen zalig worden. Door het geloof. En om zo aan u verbonden te zijn. Oprecht. Niet met een dubbel hart. En een beetje van u en een beetje van wat anders. Maar helemaal toegewijd. Heren, daar bidden wij u om. Doet u dat vanmiddag. Om Jezus wil. Amen. We lezen vanmiddag uit Matteüs 21. Matteüs 21, de versen 1 tot en met 17. Ik wist het niet, ik begreep dat er vanmorgen of vorige week in ieder geval gepreekt was over de eerste 11 versen. Over de intocht in Jeruzalem. En vanmiddag luisteren we dan verder naar de tempelreiniging. Onder andere de versen 12 tot en met 17. Dat zijn de tekstwoorden voor de prediking. Matteüs 21 lezen we vers 1 tot en met 17. En als zij, Jezus, de discipelen, nu Jeruzalem genaakten. Ze kwamen er vlakbij en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg. Toen zond Jezus twee discipelen en zei tot hen: ga heen in het vlek dat tegenover u ligt en u zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar. Ontbind ze en breng ze tot mij. En als iemand u iets zegt, zo zult u zeggen dat de Heere deze nodig heeft en hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: zegt de dochter Sions, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong van een jukdragende ezelin. En de discipelen heengegaan zijnde en gedaan hebbende zoals Jezus hem bevolen had, brachten de ezelin en het veulen en legden hun kleren op dezelve en zetten hem daarop. En de meeste scharen spreidden hun klederen op de weg, en anderen hieuwen takken van de bomen en spreidden ze op de weg. En de scharen die voorgingen en die volgden riepen zeggende: Hosanna, de zoon van David. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de hele stad beroerd. Er kwam een grote opschudding. De mensen zeiden: wie is deze? Wie is hij? En de scharen zeiden: dat is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel van God in en dreef uit alle die verkochten en kochten in de tempel en keerde om de tafels van de wisselaars en de zitstoelen van degene die de duiven verkochten. En hij zei tot hen: er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genaamd worden, maar u hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel en hij genas dezelve. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderen die hij deed en de kinderen roepen in de tempel en zeggende: Hosanna, de zoon van David, namen zij hem, Jezus, dat zeer kwalijk. En zeiden tot hem: hoort ge wel wat deze zeggen? En Jezus zei tot hen: ja, hebt gij nooit gelezen? Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt gij uw lof toebereid. Psalm 8 hebben we net met elkaar gezongen. En hen verlatende ging hij vandaar uit de stad naar Betanië en overnachtte aldaar. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die Gods woorden horen en ze ook bewaren in hun harten. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 103. Psalm 103, vers 1. Loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. En ook het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Uw krankheden, uw ziekte kent en liefderijk geneest. Psalm 103, vers 1 en 2 zingen we met elkaar.
Ja, wie is dat? Dat is zo'n vraag die je stelt als er bijvoorbeeld een nieuw jongetje of een nieuw meisje in je klas is gekomen. Nou, diegene die ken je niet, maar je wil wel graag weten wie het is. En soms is het al fijn om een naam te weten, dan kan je diegene al aanspreken. Maar het is natuurlijk ook goed om even te zien, hoe doet die ander? Ja, wat doet die? En is het fijn om ermee samen te spelen? Hè? Hoe reageer je op elkaar? Nou, dat zit allemaal in die vraag, wie is dat? Mensen in Jeruzalem die stellen ook die vraag, want er is iemand binnengekomen op een ezelin. En heel de stad is in beroering. Ze vragen het zich af, wie is dat? Nou, en er zijn mensen die weten wel een naam. Dat is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. Maar wat doet hij? Daar gaan we vanmiddag met elkaar over nadenken. Het thema van de preek. Wie is Jezus? Wie is Jezus? Nou, vanuit de tekst, Matteüs 21, vers 12 tot en met 17... dan vallen in ieder geval drie dingen op die Jezus doet. En ik noem ze op, dat zijn ook de punten van de preek. Jezus ruimt het huis van zijn vader op. Jezus ruimt het huis van zijn vader op. Dat doet hij. Hij doet nog iets, tweede punt van de preek. Jezus geneest zijn tegenstanders. Jezus geneest zijn tegenstanders. Ik ga zo meteen uitleggen wat ik daarmee bedoel. En het derde, Jezus doet nog wat. Eigenlijk is dat een beetje de rode lijn waar het in deze verse om gaat. Jezus onderwijst de geestelijk leiders met een kinderlied. Jezus onderwijst de geestelijk leiders met een kinderlied. En het lied hebben we ook net met elkaar gezongen. Psalm 8. Wie is Jezus? Jezus ruimt het huis van God op. Jezus geneest zijn tegenstanders. En Jezus onderwijst de geestelijk leiders met een kinderlied. Gemeente jongens en meisjes, ruim je kamer even op. Ik kan me maar zo voorstellen dat papa of mama dat gisteren tegen je hebt gezegd. Je hebt de hele dag gespeeld in de woonkamer. En aan het eind van de middag dan is het tijd, dan moet er opgeruimd worden. Heb je je kamer al opgeruimd? Nou, want een rommeltje kan het soms zijn. Als je dan om je heen kijkt, heb je de hele dag lekker gespeeld. Maar ja, aan het einde van de dag, ja, dan moet er ook opgeruimd worden. Ja, dat is natuurlijk nooit leuk. Nee, dat is waar. En soms schrik je er ook wel een beetje van als je zoiets hoort en je kijkt even rond. Er moet toch wel heel veel opgeruimd worden. Ja, dan is het natuurlijk ook nog wel zo dat papa en mama erbij staan en die houden dat dan ook nog een beetje in de gaten. Dus ja, het moet ook nog eens goed gebeuren. Het moet ook nog eens netjes gebeuren. Alles moet opgeruimd worden. Nou ja, daar in de tempel in Jeruzalem, daar is het ook een rommeltje. Nou, hoe komt dat? Nou, in ieder geval omdat er heel veel mensen in die tempel zijn. Het is bijna het Pascha. De Heer Jezus is op zondag waarschijnlijk binnengekomen in Jeruzalem. Dat zijn die eerste 11 versen. En dan die tempelreiniging, waarschijnlijk heeft zich dat op maandag afgespeeld. De stad is vol met pelgrims, mensen uit Israël en overal ter wereld. Joden zijn naar Jeruzalem toegekomen om het Pascha te vieren. Een belangrijke feest. Nou, die mensen zijn in de stad, het zullen enkele tienduizenden geweest zijn. Nou, dat is best veel, het is druk. Als je even mee zou gaan naar de tempel en je zou in de tempel rondkijken, daar is het ook een drukte van belang. Daar zijn ook heel veel mensen, niet alleen de overpriesters en de schriftgeleerden, maar ook de pelgrims die naar de tempel gaan om daar de Here te aanbidden en om offers te brengen. En als je nog eens verder rond zou kijken, dan zie je ook allerlei kraampjes staan. Mensen die van alles en nog wat kopen en verkopen. Geldwisselaars zijn er, mensen die duiven verkopen, dat zijn offerdieren voor de arme mensen die geen schaap of een ander dier kunnen betalen. Het is een drukte van belang.
En we hebben met elkaar gelezen, de Heer Jezus is Jeruzalem binnengekomen. En wat doet Jezus op de eerste dag als hij in Jeruzalem is? Hij gaat naar het huis van zijn vader, naar de tempel van God. En wat doet hij daar? Hij drijft allen uit, lezen we. Alle die verkochten en kochten in de tempel. Uitdrijven, dat is een heel sterk woord. Dat betekent radicaal opruimen. Alles moet opgeruimd worden. De Heer Jezus gebruikt dat woord ergens anders ook nog in die bekende uitspraak. Ja, dat je de splinter uit je eigen oog moet verwijderen. Nou, zo'n splinter, dan laat je natuurlijk geen stukje zitten. Dat doet pijn, dat irriteert. Die splinter die moet er helemaal uit. Maar dat is wat Jezus doet in de tempel. Die verkopers, allen, hij drijft hen uit. Alle rommel moet uit zijn huis. Ik dacht altijd, wat erg hè, dat al die kraampjes daar staan. En dat die geldwisselaars daar zitten. En dat er al die mensen zijn die daar van alles en nog wat aan eten en drinken en spullen verkopen. Die mogen daar toch helemaal niet zijn? Gemeente, dat is niet helemaal waar. En ik zeg dat, want het gaat de Heer Jezus om iets anders. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Dat is niet helemaal waar. Twee teksten uit het Oude Testament. In Exodus 30, vers 11 tot en met 16, lezen we over het hefoffer. Nou, wat is het hefoffer? Als je naar de tempel ging als Jood en je was 20 jaar of ouder, en dan moest je het zogenaamde hefoffer betalen. Een soort collecte. Ja, dan kon het zo zijn dat je, bijvoorbeeld als je uit het buitenland kwam, dat gold van heel veel Joden, dat je daar met buitenlands geld kwam. En dat geld dat moest omgewisseld worden voor dat geld wat ze in Israël in de tempel gebruikten. Nou, daar stonden dus inderdaad wisselaars. Mensen die je buitenlandse geld omwisselden, zodat je het hefoffer kon betalen. Nou ja, je kan dat wel een beetje vergelijken hè, met als je buiten Europa gaat. Je gaat bijvoorbeeld naar Amerika. Ja, dan moet je je euro's inwisselen voor dollars. Want je kan alleen met dollars betalen in Amerika. Dat is nog andere tekst. Deuteronomium 14, vers 22 tot en met 29. Dan gaat het over de tiende die je moest betalen. Nou, we zaten in het oude Israël. En dat was elk jaar zo. En dan had je gewerkt en dan had je geld verdiend. En van dat geld moest je de eerste 10% moest je afstaan aan de tempel. En ik dacht altijd, ja, dat neem je dan in een zakje mee. En dat lever je dan netjes in bij de tempel. En dan zie je daar helemaal niets meer van terug. Als je nou Deuteronomium 14 leest. Dan zie je dat de Heere God daar wat anders over zegt, over die tiende. Heeft de Heere God gezegd, wat moet je met dat geld doen? Dat geld moet je besteden aan alles wat je ziel verlangt. Aan eten en drinken. Daar in de tempel wilde je God dienen. Dan kwam je daar met je geld. En dan gaf je dat eerst verdiende van je geld gaf je aan de Heere. En dan mocht je eten en drinken van kopen. Om dat op te eten samen met je gezin. En de mensen die niet genoeg hadden. En eens in de zoveel tijd ook de levieten. Dat gebeurde daar allemaal in en om die tempel heen. Mooi trouwens hè, om daar even over na te denken. Wij zijn natuurlijk helemaal niet zo gewend om onze tiende te geven. Maar we hebben wel wat in die collectezak gestopt net. Nou, ik hoop dat je dat niet met veel pijn en moeite hebt gedaan. Maar dat je daarin ook iets ervaart van de vreugde en de overvloed. Je hebt genoeg gekregen. En je mag iets geven aan de Heere. Dat belandt niet zomaar in die zak en dan zie je daar nooit meer wat van terug. Maar daar mag je ook van genieten. Want dat geld wordt besteed aan de dienst van de Heere. En dat is toch een liefdedienst, een vreugdedienst. Zo wil de Heere dat gebruiken, daar in de tempel. En gemeente, dat is belangrijk voor wat er hier gebeurt in deze geschiedenis. Bij die tempelreiniging. Het gaat de Heere Jezus er niet zomaar om dat hij in een soort blinde woede, boosheid, die kraampjes omvergooit. Maar wat de Heere Jezus hier doet, is de verkeerde motieven van de Joodse leiders aan het licht brengen. En dat doet hij ook als hij hen aanspreekt. Met woorden uit de Bijbel. Vers 13. Hij zei tot hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genaamd worden. Hier moet je komen om te bidden. Hier moet je komen om de Heere te dienen. Om te genieten van Hem. Om met de dingen van Hem bezig te zijn. Maar jullie hebben er een moordenaarskuil van gemaakt. Moordenaarskuil, wat is dat? Nou ja, denk maar even aan die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over de barmhartige Samaritaan. Dus die man die gaat op reis en hij gaat uit de stad naar een volgende plaats toe. En dan loopt hij in dat bergachtige gebied. En dan zijn daar moordenaars, rovers die zich daar ophouden in dat bergachtige gebied. Er zijn allemaal rotsen en holen waar je in kunt verstoppen. En als er dan zo'n reiziger voorbij komt, ja dan kom je uit dat hol en dan wordt je misdaad openbaar. Dan ga je roven of stelen. Misschien wel iemand vermoorden. Een moordenaarskuil, een rovershol. Dat is wat Jezus zegt tegen die mensen daar. Lijkt misschien aan de oppervlakte precies zoals het wezen moet. Maar Jezus brengt die verkeerde motieven van die mensen daar. En vooral ook van de Joodse leiders, dat zal zo meteen ook wel blijken. Hij brengt die verkeerde motieven aan het licht. Jullie zijn niet bezig met de dingen van de Heere. Jullie zijn niet bezig met mijn God te aanbidden, met mijn Vader te aanbidden. En dat is toch jullie roeping? Zo moeten jullie hier toch zijn? Maar jullie zijn bezig met jezelf. Winst te maken. Om geld te verdienen. Om er maar voor te zorgen dat het allemaal aardig loopt. En goed loopt. En misschien het liefst nog een beetje beter dan vorig jaar. Zijn jullie echt bezig met God aanbidden? Zijn jullie bezig met de Heere dienen? Jezus legt de vinger bij onze motieven. Bij dat wat er in ons hart leeft. Wat leeft er in jouw hart vanmiddag? Wat staat bij jou op nummer 1 op je prioriteitenlijstje? Waar gaat het je om in je leven? Gewoon in die dagelijkse dingen waar je mee bezig bent. Misschien wel onder het mom van vroomheid, van schijn. Het lijkt zo mooi, maar ondertussen. Waar is jouw hart vol van? Gemeente, dat is een vraag die dichtbij komt. Dat is ook een vraag, laat ik het vanmiddag maar zo zeggen, een spiegel die de Heilige Geest ons voorhoudt. Om er vanmiddag in te kijken. Om te ontdekken wat er achter onze buitenkant leeft. Kijk, het is heel makkelijk om het vanmiddag over de zonde van de buitenkant te hebben. Hè? Daar zijn we in onze reformatorische wereld ook best wel goed in. Al van die hokjes, dat is fout, dat mag niet, dat mag wel. Ja, dat weten we misschien niet helemaal. Maar we hebben dat allemaal netjes ingedeeld. En dat zien we gewoon voor ogen. En hebben we gelijk ons oordeel klaar. Maar het is veel moeilijker. Maar wel de bedoeling vanmiddag om nu eens naar binnen te kijken, naar ons eigen hart, om te zien wat daarin leeft. Wat leeft er in je hart? Maar de tweede vraag, wat moet er dan opgeruimd worden? Kijk, doen alsof je gewoon goed meedoet in de kerk en zo. Ja, voor sommige mensen is dat lastig, maar voor de meeste van ons zal dat wel redelijk makkelijk afgaan. Maar ben je er met je hart bij? Gaat het je om wat er hier gebeurt in de kerk? Om de lofzang op God? Om Hem te aanbidden als die centrale persoon in je leven? Dat je het zegt, ja, het gaat me om de Heer Jezus. Hij is de allerbelangrijkste voor. En daarom ben ik hier vanmiddag. Omdat ik meer van hem wil weten. Omdat ik hem wil aanbidden met de liederen en de psalmen die ik zing. Wat leeft er in je hart? Gemeente, kijk vanmiddag in die spiegel. En laat het eens aan het licht komen. Dat is wat de Heilige Geest doet. Om met het woord van de Heer het licht te laten werpen op die dingen die zonde zijn, die niet goed zijn, die niet zijn zoals de Heer het heeft bedoeld. En dat doet hij niet zomaar. Zo van, nou ja, dat weet je dan ook maar weer dan. Maar dat doet de Heer met het verlangen om grote opruiming te houden. Wat moet er in jouw hart opgeruimd worden? Waarvan moet je je bekeren? Dat is natuurlijk waar het om gaat, hè? Waarvan moet je je bekeren? Waar moet je mee breken? Wat moet je loslaten om deze koning te dienen? Stel die vraag eerlijk. David die heeft erom gebeden. Hè? Dat gebed zongen we met elkaar op Psalm 51. David bad, schep in mij een rein hart, o God. En vernieuw in mij een vaste geest. Opdat ik aan uw dienst oprecht ben verbonden. Schep in mij een rein hart, o God. En David, ja, die had dat wel ontdekt. Toen die profeet Nathan voor hem stond. En hij ook in die spiegel keek. Mijn hart is een vuile, een vieze bron. David, man naar Gods hart. Ja, toch wel. Van het hart van hem. Gemeente, wij zijn vanmiddag niet te goed om dat gebed natuurlijk mee te zingen. Het is niet alleen het gebed van David, 2500 jaar geleden. Maar wij zijn precies zo. Wat is het dan genadig, hè? Dat de Heer Jezus voor ons staat en ons aanwijst waar het mis zit. Ons laat zien waar we hem nog niet dienen. Waar we hem nog niet nodig hebben. Waar we nog gericht zijn op onszelf. Waar we vol van zijn. Want als hij ons eerlijk maakt, als hij ons dat laat zien. Gemeente, dan wordt ook vanzelf duidelijk waarvan we ons moeten bekeren. Om ons over te geven aan hem. Dat is natuurlijk wat erachter zit. Als Jezus de stad binnenkomt, op die ezelin en hij gaat naar het huis van God. De Heer Jezus is niet zomaar iemand. Niet een van die vele voorbijgangers, van die vele pelgrims daar in de stad. Maar het is een vervulling van die oude belofte. Uw koning komt. Jezus komt als koning de stad binnen. Om over die stad te regeren. Om zichzelf aan die stad te geven. En zichzelf voor die stad te geven. Zo is Jezus gekomen in deze wereld. Hij dient zich bij ons aan vanmiddag. Opdat we ons overgeven aan deze koning. Overgeven aan zijn macht en heerschappij. Omdat het goed is om hem te dienen. Omdat dat het allerbeste is. En dat kun je zien. Gemeente, dat is helemaal niet iets geks. Of iets wat maar voor een enkeling is. Als we even doorlezen, zien we het gelijk gebeuren. Vers 14. Daarmee zijn we ook bij het tweede punt van de preek. Jezus geneest zijn tegenstanders. Want er komen blinden en komen kreupelen tot hem in de tempel. En de Heer Jezus die staat daar en die spreekt die mensen daar aan. En hij heeft al die kraampjes omvergeworpen en die mensen uitgedreven. En middenin, ik zou maar even willen zeggen, dat geweld, dat rumoer, komen er zieken naar Jezus toe. Zieken, lammen, kreupelen, blinden. Ik denk dat die mensen, die zieken, begrijpen wie Jezus is. Ik denk dat zij in hem een koning zien. En zij weten dat deze koning in staat is om hen beter te maken. Gemeente, dat zat in het Oude Testament. We hebben het met elkaar gezongen, Psalm 103. Die psalm die gaat over de koning. Een psalm die zingt, loof hem die uw krank heen, uw ziekte kent en liefderijk geneest. Dat is Jezus. En die mensen die zien dat. En ze komen naar hem toe. En zo gaat dat, hè? Bij het komen tot Christus. Dat is niet een stap in het diepe, een stap in het duister. Zo kunnen we soms wel denken. Dus ik ga geloven en dan is het nog maar even afwachten hoe het verder gaat. We geven ons over aan de belofte van het woord. We geven ons over aan de volkomen zekerheid dat wat God belooft en wat hij toezegt dat waar is. De blinden en de kreupelen. Hij kent mijn ziekte. En hij wil mij genezen. Dat is toch wat de koning doet? Nou ja, inderdaad. En hij genas hen. Hij genas dezelfde, vers 14. Hoe hij dat heeft gedaan, dat staat er niet bij. Matthäus die geeft er niet heel veel woorden aan. Maar één ding is duidelijk. Jezus geneest die blinden en die kreupelen. Er zijn wel mensen die tegen ons zeggen, hè, dat wij in de reformatorische kerken zo weinig oog hebben voor genezing. Voor de macht van Jezus. Nou ja, je hoeft alleen maar op social media die berichten te lezen. Pas was dat nog over Tom de Wal. Een aantal artikelen in het Reformatorisch Dagblad. En dan kijk je zo even op Facebook naar de reacties. En dan staat het daar ook gewoon onder. Hè? Jezus heeft zieken genezen. En sommige discipelen hebben dat ook gedaan. En dat moeten wij dan ook doen. We zijn geroepen om zieken beter te maken. Als we naar de Heer Jezus toe gaan, dan kunnen wij genezing claimen. Dan moet je daarop antwoorden. Hebben ze gelijk? Nou ja, is maar eens even goed om af te vragen hoe we er zelf in staan. Hebben we inderdaad te weinig oog voor genezing in de kerk? Nou, dat zou misschien best wel kunnen. Soms hoor je er ook wel van, in zendingsgebieden en evangelisatieposten, dat er soms mensen ook op een hele bijzondere manier genezen worden. Dat je van wat mooi dat gebeurt. En dan kun je ook echt iets proeven van de macht van God. Nou ja, maken we dat mee in de kerk? Soms ligt het ook wel een beetje aan de uitleg van, nou ja, wij, ons. Als we dan lezen en er gaat een preek over genezing van zieken. En dan passen we dat al heel snel toe op vergeving van zonden. Zoals Jezus een zieke geneest, zo wil hij ook onze zonden vergeven. Dat is natuurlijk helemaal waar. Maar is Jezus alleen gekomen om iets diep in ons te doen, een nieuw hart en vergeving van zonden, en dat is het dan. Gods heil is toch veel meer en veel breder van dat. Denk aan Psalm 68 over Gods heil. Dat is een volkomen heil. Het gaat om de hele mens. Om veel meer dan een nieuw hart. Dat gaat ook om een nieuw leven. En een nieuw toekomstperspectief. En dat koninkrijk van God waar de Heer Jezus ook van gepredikt heeft. Er wordt ook duidelijk in het onderwijs van de Heer Jezus dat ziekte geen plekken heeft in het koninkrijk der hemelen. Nou, en dat geloven we toch ook als de nieuwe aarde straks komt, dat er geen ziekenhuizen meer zullen zijn. Wat een wereld zal dat zijn, hè? Gemeente, we weten toch? Nou, laat ik hem even zo zeggen, we geloven toch? Dat de Heer Jezus machtig genoeg is om wonderen te doen. Dat Hij machtig genoeg is om zieken te genezen. We hebben het met elkaar gelezen. Maar dat is niet alleen iets van vroeger. Dat gebeurt ook nu. Heel begrijpelijk, ik ken het ook uit mijn eigen leven. Mijn zusje is jaren geleden heel ernstig ziek geweest, dat we dachten dat ze het niet zouden redden. We hebben gebeden en gezongen in de kerk. En ze is genezen. Hoe is het mogelijk? Nou, omdat deze God, omdat deze koning de macht heeft om zieken te genezen. Gemeente, laten we dat nooit denken, dat de Heer dat nu niet meer zou doen. Zijn macht is onveranderd. Wat Jezus toen deed, dat wil Hij ook nu doen. Nee, dat wil niet zeggen dat Hij het altijd doet. Maar dat deed Hij in de tijd van de Bijbel ook niet. Maar één ding is belangrijk. Eén ding is belangrijk. En dat leer ik van de omstanders in Matteüs 15. Vers 29 tot en met 31. Dan geneest de Heere Jezus ook. Matteüs 15. Vers 29. Er zijn vele scharen en er komen er ook kreupelen en blinden, stommen en lammen en vele anderen. En Jezus genas dezelfde. Komen ze allemaal? Nee, dat niet. Maar degene die daar zijn, geneest Hij. En dan staat er, de scharen verwonderden zich over wat er gebeurt. En zij verheerlijkten de God van Israël. Gemeente, dat is waar het om gaat. Als we iets zien van de macht van God. Als we iets zien van de macht van koning Jezus. Dat wij hem verheerlijken. Dat gebeurt ook hier in deze tekst. Straks ga ik er nog wat meer over zeggen. Maar er zijn kinderen die het zien gebeuren. En die het uitroepen. Hosanna. Het is de zoon van David. Gemeente, er is nog iets anders. Misschien vroeg je dat zelf net al af. En dit punt heet Jezus geneest zijn tegenstanders. Waarom zijn tegenstanders? Zijn die blinden en die kreupelen dan zijn tegenstanders, zijn vijanden? Hoe zit dat? De gemeente, dat heeft te maken met de geschiedenis van koning David. En koning David, aan het begin van zijn koningschap had hij Israël nog niet helemaal ingenomen. Ook Jeruzalem was nog niet ingenomen. Jeruzalem werd bevolkt door de Jebusieten. Op een zekere dag, en we geloven natuurlijk dat het werk van de Heer is. Hè? Maar David nam zich voor om de stad Jeruzalem in te nemen. Hij verzamelde zijn legers en trok op naar Jeruzalem om Jeruzalem in te nemen. Maar er waren mensen, Jebusieten op de stadsmuur, die naar David riepen. David, probeer het maar niet, want je stuit op onze legers en wij houden je tegen. En wat zeiden de Jebusieten? Zelfs de kreupelen en de blinden zullen tegen je strijden. Als jij, David, naar ons toe komt, dan zullen zelfs de blinden en de kreupelen tegen je strijden. Je komt er niet in. Maar David ging toch. Hij viel de stad aan. En hij overwon. Hij nam die stad in. De stad van de Jebusieten werd de stad van God. En in die stad van God woont David, koning David. Wat is er aan de hand? Gemeente, als Jezus Jeruzalem binnenkomt, dan gaat de menigte voor hem uit en zingt een lied. Hosanna, de zoon van David. En als de kinderen daar in de tempel zijn en alles zien gebeuren, zingen zij Hosanna, de zoon van David. De zoon van David, Jezus. En hij komt de stad binnen. En hij wil wonen in die stad. Hij wil dat opnieuw de stad van God laten zijn. De stad van zijn macht, van zijn overwinning. Overigens een andere overwinning dan veel mensen denken. Het is geen overwinning op de Romeinen, maar een overwinning door het kruis. Maar daarom komt Jezus in de stad. Maar wie zijn nu zijn werkelijke vijanden? Zijn dat die blinden en die kreupelen die hier voor hem staan? Of is het een spiegel voor de Joodse leiders die daarbij staan. Wie zijn de werkelijke vijanden van de Heere Jezus? Wat die zieken laten zien, is een zichtbaar teken voor de omstanders. De Joodse leiders en de mensen die daaromheen staan, die zouden met het zicht op wat hier gebeurt moeten weten en geloven dat Jezus de zoon van David is. Dat hij die machtige koning is die de stad binnenkomt om er te wonen. Om bezit te nemen van hun hart en van hun leven. Daarom staat hij daar. Wie zijn de vijanden van Jezus? Gemeente, die tegenstanders blijken niet de blinden en de kreupelen te zijn. Maar de tegenstanders van Jezus blijken die geestelijke leiders te zijn. Zij die geestelijk blind zijn. En zij die geestelijk kreupel zijn. Omdat ze weigeren de zoon van David te ontvangen in de stad. Wat aangrijpend. Als je erover nadenkt. Dat Jezus zo dichtbij staat. Dat je gewoon kunt zien wat hij doet. En dat je zijn stem kunt horen. En dat je dat wonder van die genezing kan zien. En je gelooft het niet. Niet omdat het ongelooflijk is. Maar omdat je niet wil geloven. Wat leeft er in je hart? Wat moet er opgeruimd worden? Gemeente, laat dat vanmiddag het ongeloof zijn. Als dat nog leeft in je hart. Dat je hoort van Jezus, dat je hem ziet, dat hij door zijn Heilige Geest tastbaar aanwezig is. En je wil niet geloven. Je wil het niet begrijpen waarom hij daar staat. Bekeer je. Weet je wie het wel begrijpen? Weet je wie het wel zien? Een derde punt van de preek. Jezus onderwijst de geestelijke leiders met een kinderlied. Weet je wie het wel begrijpen? De kinderen die in de tempel zijn. Nou ja, je ziet het een beetje voor je. Hè? Misschien heb je dat ook wel eens als je ergens naartoe gaat. Er zijn veel mensen. Zeker als het dan nog een beetje onder ons is, laat ik het maar zo zeggen, een gemeentedag of zo. Dan zitten alle ouders bij elkaar en die kinderen die dwarrelen overal rond. Nou, dat ongetwijfeld ook hierin, in dat tempelcomplex. Die ouders die zijn daar, ze hebben hun kinderen meegenomen naar de tempel. Die kinderen die lopen overal rond, maar er zijn al kinderen die staan hier bij Jezus. Want er gebeurt wat, natuurlijk, er gebeurt wat. Jezus ruimt die kraampjes op. En Jezus geneest blinden en kreupelen. Er valt wat te zien, er valt wat te beleven. En de kinderen zijn daar ook bij. En die zien dat. En ze zingen. Ze roepen het uit. Hosanna, de zoon van David. He, dat hebben ze van hun ouders gehoord. Van hun ouders die misschien gisteren wel zijn meegegaan met Jezus Jeruzalem binnen. Toen zongen hun ouders hetzelfde lied. En nu zingen ze het na. Misschien hebben ze wel gehoord op school, op geschiedenis, bij geschiedenis van die geschiedenis van David en de Jebusieten. En ze hebben misschien ook wel Psalm 103 uit hun hoofd geleerd. En al die dingen zien ze nu opnieuw gebeuren, gewoon voor ogen, ze zien het. En ze zingen ervan. Ik dacht eigenlijk is dat wel het mooiste, hè, wat je kan doen als je iets van Jezus ziet. Zingen. En ik vind altijd de hele verademing dat de Heer Jezus niet om een mooie stem vraagt. Daar ben ik blij mee. Maar hij vraagt wel om een antwoord. Om een lied. Wat die kinderen doen. Ik zou willen zeggen, ouders, doe het ze maar voor. Als je zelf weet wie Jezus is. En misschien zelf geantwoord hebt met een lied. Leer ze het maar, doe ze het maar voor. Opdat als ze Jezus zien, en dat is toch ons verlangen ook vanmiddag. Dat jullie jongens en meisjes iets van Jezus zien. En dat je iets ervaart van zijn kracht, van zijn geweldig grote liefde. Niet alleen voor grote mensen, maar ook voor jou. En dat we gaan zingen. Hosanna, de zoon van David. De grote koning die tot ons komt in de naam van de Heere. Die zichzelf geeft, aan het kruis houdt. En mij redt van de dood. Kinderen zingen. Maar ja, die hoge priesters of die overpriesters en schriftgeleerden staan er ook bij. En ze hebben dat allemaal gezien. Jezus heeft hen aangesproken. En die kinderen die zingen dat lied. En dan nemen ze het Jezus zeer kwalijk. En dat zeggen ze ook tegen hem. Hoort u wel wat die kinderen zingen? Nou, dat vragen ze helemaal niet aardig. En dat vragen ze ook niet omdat ze zo blij en dankbaar zijn. Soms als ouders wel eens hebben. Hè, als je kind soms iets zegt wat misschien heel tastbaar iets laat zien. Van, ja, laat ik maar even zo zeggen, ontluikend geestelijk leven. Dat je iets proeft bij je kind. Ja, we merken dat de Heere Jezus in hem werkt. En dan kun je vrouw wel eens aanstoten of je man, hoor je dat? Wat mooi, hè? Wat puur. Maar dat doen de Joodse leiders niet. Ze nemen het Jezus zeer kwalijk. En gemeente, dat... Ik snap daar eigenlijk niet zoveel van. Ja, ik snap het wel. Ik kan het wel uitleggen, maar... Dat ze dat doen. Want die Joodse leiders, die zien precies hetzelfde als die kinderen. Die Joodse leiders die zien ook wel wat Jezus hen vertelt. Die Joodse leiders die zien ook wel dat die zieken worden genezen. Die Joodse leiders die zien ook wel, tenminste dat hoop ik dan maar, dat Jezus werkelijk met het gezag van een koning die tempel binnenkomt. Maar ze nemen het Jezus zeer kwalijk, ze ergeren zich aan dat wat er gebeurt. En ze zijn boos. Hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Gemeente, wat doet dat met u? Als je ziet dat een volgende generatie het koninkrijk der hemelen binnengaat en zelf sta je nog buiten. Wat doet dat met je als je iets merkt van dat geestelijk leven wat ontstaat in een kinderleven, maar je bent zelf nog niet door het geloof aan de Heere Jezus verbonden. Sowieso al een aangrijpende gedachte natuurlijk. Als een oudere generatie het in de kerk af laat weten. Als je het goede voorbeeld zou moeten zijn. Zou moeten voorgaan. Maar je bent niet in de buurt. Als je nou die kinderen hoort zingen. Ook vanmiddag in de kerk. Heerlijk als kinderen luid en duidelijk meezingen. Brengt dat je ook bij Jezus of erger je eraan? Gemeente, laat dat zover niet komen. De Heer Jezus die zegt dat ook. Vers 16. Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen. Dan gaat het over baby's, over hele kleine kinderen. Heeft God lof bereid. God troont op de lofzangen Israëls. Zijn naam wordt verhoogd en geprezen door het loflied dat wij zingen. Als we niet zingen, dan is het een arme boel. Maar er wordt gezongen. Door de kinderen. Ze zingen dat prachtige loflied. Gemeente, zullen we vanavond maar meezingen dan? Met datzelfde lied? Of is er nog iets wat je tegenhoudt? Liever vasthouden aan je eigen gelijk. aan je eigen comfortabele leven. Maar ondertussen erger je jezelf dood aan het leven van anderen. Dat is trouwens aangrijpend, hè, wat Jezus hier doet. Vers 17. Die eerste drie woorden. En hen verlatende. Dat is niet zomaar dat hij weggaat. Zo staat het bijvoorbeeld wel in 24 vers 1. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. Dat had er ook kunnen staan. Maar hier staat hen verlatende. Staat er niet zomaar. Jezus neemt afstand van de Joodse leiders. Als een begin van een oordeel zou ik willen zeggen. De gemeente laat het vanmiddag zover niet komen dat Jezus je overgeeft aan jezelf. Dat de Heer Jezus afstand van je neemt. Dat is toch onbegrijpelijk. Omdat Jezus zoiets anders laat zien. In zijn komst in deze wereld. In de weg naar het kruis. En het graf. Gemeente, dat is toch het evangelie, dat zelfs dit hem niet tegenhoudt om toch weer terug te gaan naar Jeruzalem, waar hij zich opnieuw aandient en waar het kruis op hem wacht en hij gaat. Hoe intens heeft hij gebeden, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En het was de wil van de Vader dat Jezus de weg van het kruis zou gaan. En Jezus, hij ging. Niet tegen heug en meug, maar omdat hij hetzelfde wilde en hetzelfde verlangen had als zijn Vader in de hemel. Om door het kruis werkelijkheid te laten worden wat hij ons hier belooft en toezegt. Namelijk dat hij koning zou zijn over ons leven. Dat hij ons hart en ons leven geneest en vernieuwt en herstelt. Alleen door het kruis. Ja, en dat is voor het ongeloof wel een ergernis, zo zegt Paulus dat. Dan kun je je aan ergeren. Aan het kruis moet dat nou zo? Gemeente, ja, dat moet. Hij geeft zijn leven en hij heeft zijn leven ervoor over. Om ons te laten zingen vanmiddag. Met die kinderen mee. In het volste geloof en vertrouwen dat Jezus werkelijk de Zoon van David is. Dat hij werkelijk mijn verlosser is. Dat hij werkelijk mijn koning en mijn God is. De gemeente, dat lied leren we alleen bij het kruis. Een lied van overgave. En toch ook een loflied. Ik wil zingen van mijn heiland. Van zijn liefde wondergroot. Die zijn leven gaf aan het kruishout. En mij redde van de dood. Dat is wat deze koning doet. Daar is hij naar op weg. En dat heeft hij gedaan. Welk lied zou je willen zingen als je hoort van Jezus? Misschien heb je wel een mooi lied bedacht. Schrijf het maar op en zing het vanavond maar. Maar ik dacht in antwoord op de preek. Zullen we meezingen met de kinderen op het tempelplein? Hosanna. Hij is de Zoon van David. Gezegend hij die komt. In Zere naam. Zing je mee? Amen. Woorden uit Psalm 118. We zingen het 13e en het 14e vers. Gezegend zij de grote koning. Die tot ons komt. In Zere naam. En ook het 14e vers. Gij zijt mijn God. U zal ik loven. Verhogen uwe majesteit. Psalm 118 vers 13 en 14. Thank you. Laten we samen de Heere danken. Ja, Heere, die blinden die zagen iets van dat vrolijk licht na bang gevaar. Ronddwalen terwijl je niets kunt zien. Maar bij Jezus wordt het licht. En gaan we het zien. Heere, laat dat ook voor ons vanavond zo zijn. Dat we een nieuw zicht op Jezus hebben gekregen. En dat dat voor ons reden is om te zingen. Omdat uw goedheid alles te boven gaat. Heere, wat we aan goede dingen kunnen bedenken. En dat is heel veel. Maar er is er één die nog meer is. En dan bent u. Dankzij het kruis. Die gruwelijke dood. Maar u nam onze zonde op u. En u overwon. U heeft het gezegd. Het is volbracht. En het is waar. En Heere, daarom bent u koning. En daarom regeert u. En daarom wilt u ook koning zijn over ons leven. En wilt u ons alles geven wat wij nodig hebben. Om u te kunnen volgen. Weer en daar bidden we om. Uw koninkrijk komen. Heere, maakt u het waar. Omdat u het zelf hebt gezegd. Al is er veel onzeker in deze tijd en in deze wereld. Uw woord is waar. Want u bent de waarheid. En u bent het leven. Tot in alle eeuwigheid. U bent mijn God. U zal ik loven. Amen. De lofzang aan het einde van deze dienst is uit Psalm 33. We zingen het eerste en het elfde vers. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardige, verhef de Heer. En ook het elfde vers, laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33 vers 1 en 11. mijne vrede verhef u en jouw harten tot God en bidden we om de zegen van de Heere. O Vader, dat er uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.